Hallo allemaal. In deze aflevering ga ik jullie alles vertellen over ADHD en voeding. Fijn dat jullie er voor de 9e keer al bij zijn. Autisme of ADHD en voeding, daar valt heel veel over te vertellen. En dat ga ik dus in deze aflevering doen. Nu, even een waarschuwing. De inhoud kan soms triggerend zijn, maar zoals gewoonlijk is ze wel even leerrijk als anders. De volgende elementen komen in deze podcast aan bod. Hoe ADHD zorgt voor een moeilijke relatie met voeding, veel voorkomende problemen en oplossingen uit de praktijk, de link met eetstoornissen en tot slot hoe het gezonder kan. Laten we er meteen in vliegen, ze. Dus, autisme en of ADHD, hoe is dat gelinkt, of waarom hebben die een moeilijke relatie met voeding? Er zijn verschillende redenen voor. Een eenduidige oorzaak is er dus niet. Het is een beetje een verzameling van verschillende dingen die verbonden zijn aan ons neurodivergent brein. Nog even voor de duidelijkheid, ik herhaal dat in elke podcast, want je weet maar nooit. Als ik het heb over ADHD, dan gaat het over mensen met autisme en ADHD of met enkel autisme of enkel ADHD. Sensorische gevoeligheid speelt hier natuurlijk een belangrijke rol. Wij kunnen vaak overgevoeligheid of net ondergevoeligheid ervaren voor sensorische input, voor prikkels, waaronder smaak, textuur en geur van voedsel. En ja, dat is eigenlijk waarom de anderen ons omschrijven soms als picky eaters. Ik vind dat we dat moeten relativeren. We hebben gewoon zeer expliciete voorkeuren, maar ik ga daar straks verder op in en ga ik daar veel uitgebreider over spreken. Nu, als dat de enige uitdaging was van eten als ADHD'er, dan zou ik blij zijn, maar uiteraard is er meer. Wij hebben problemen met interoceptie. Dat betekent eigenlijk het aanvoelen van bepaalde lichamelijke noden, het voelen van temperaturen, van honger en dorst. En daardoor voelen we dus ook niet altijd even gemakkelijk aan wanneer we honger of dorst hebben. En het ding is, soms hebben we ook geen honger. Vooral omdat heel veel ADHD'ers ook medicatie nemen of misschien bijkomende problemen hebben, zoals slaapstoornissen, depressie, waardoor er minder of in extreme gevallen meer honger is. Daarnaast zorgen impulsiviteit en hyperactiviteit, twee typische ADHD-kenmerken, ook voor miserie, om het even dramatisch te stellen. Ik merk bij mezelf en bij heel veel andere ADHD'ers uit mijn omgeving dat het heel moeilijk is om op vaste tijdstippen te eten of om heel mindful te eten. Sommige mensen vergeten zelfs te eten. Voor veel mensen op het ADHD-spectrum is voeding ook een soort van geeft een soort van comfort. Ik zou misschien zelfs kunnen zeggen dat het een vorm van stimming is. Waardoor dat we kalmeren. Het eten van een bepaalde snack of maaltijd kan in die zin ook de toevoer van dopamine bevorderen. Hè? En daar hebben de meesten onder ons sowieso al een tekort van. Mij is het al heel vaak overkomen dat, onder andere door relatine, ik de hele dag lang geen honger heb. En mijn uitgesteld hongergevoel er s'avonds voor zorgt dat ik echt een mega boefje krijg. En ik weet zeker aan de reacties op sociale media te zien, want toen ik aankondigde dat ik een aflevering ging doen rond ADHD en voeding, zag ik dat voor heel veel mensen, bij heel veel andere mensen ook het geval is. En dubbel zoveel dopaminepunten zijn er als ik daarbij een snack uitkies die mijn vertrouwde en veilige haven is. Bijvoorbeeld nootjes. In een mum van tijd is bij mij zo'n zakje leeg. Ik weet niet of dat bij jullie is. Ik kan me er alvast iets bij voorstellen. Dat komt misschien ook omdat ik snel eet. Het is, heel veel mensen met ADHD eten snel. En dat heeft te maken met het ongeduld, de impulsiviteit. Anderzijds zijn er ook heel veel mensen met ADHD die net heel traag eten. Voor hen voelt dat misschien comfortabeler om alles op een rustiger tempo te verwerken. Maar ik zelf behoor dus tot die eerste categorie en dat is uiteraard niet echt gezond. Door de interoceptieve uitdagingen die eigen zijn aan ASS, waar ik het dus eerder over had, het moeilijk aanvoelen van honger of dorst, heb ik sowieso moeite met het herkennen van mijn verzadigingsgevoel. En als ik daarbovenop, weten dat ik daarbovenop ook nog eens snel eet, dan is er nog meer vertraging van dat verzadigingsgevoel. En dat is natuurlijk niet echt goed of bevorderlijk voor een gezond voedingspatroon. Ja, ik zei dus eerder dat voedingsproblemen eigen zijn aan ons neurodivergente brein, maar ik wil het in deze context misschien ook heel even hebben over ons tweede brein, zogezegd, de darmen. Veel mensen zoals ik zelf, allez, ja, ik nu niet eigenlijk, maar mensen die met een brein zoals het mijne, hebben dikwijls klachten zoals obstipatie of juist diarree, buikpijn, reflux. En de toegenomen aandacht die je ook in de media en in de medische wereld ziet voor de darm-breinas, laten we dat zo even noemen, dat is de veronderstelde invloed van het darmmicrobioom op de werking en daarmee op bepaalde aandoeningen en condities van de hersenen, heeft sommige onderzoekers precies gebracht tot de veronderstelling dat autisme wel eens deels zou kunnen worden veroorzaakt door verschillen in de samenstelling van het darmmicrobioom. En dat die verschillen in vergelijking met niet-autistische personen bestaan, staat wel vast, maar het is wel een kip-of-ei-kwestie. Want een andere studie maakte dan weer vrij duidelijk dat het verband wel eens andersom zou kunnen zijn. En dan ook nog eens om een vrij voor de hand liggende reden. En passant laat dat onderzoek maar eens zien hoe tricky correlaties en causaliteiten kunnen zijn. Die twee worden vaak verward. Zo, in dat onderzoek zelf konden er echt een was echt heel duidelijk, uit dat onderzoek was heel duidelijk af te leiden dat er een significant verband is tussen autisme en voeding. En kinderen op het spectrum blijken veel selectiever dan andere kinderen in hun voedselvoorkeur. En ze consumeren minder divers, een nogal eenzijdig dieet, dat bovendien een slechtere voedingskwaliteit heeft. En dat heeft dan weer zijn weerslag op de samenstelling van hun darmmicrobioom. Dus eigenlijk is het misschien wel in de omgekeerde richting. En wat ADHD betreft zien we iets gelijkaardigs. Zo is er een mogelijk verband gevonden tussen de verhoogde activiteit van bepaalde darmbacteriën en activiteit in de hersenen. En bij mensen met ADHD vonden ze een grotere hoeveelheid bacteriën die via dopamine de beloningscentra in de hersenen minder gevoelig zouden kunnen maken. En dat is dus een essentieel kenmerk van ADHD. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de bottom line. Ik ga er wel bij zeggen, voor beide staat onderzoek nog in de kinderschoenen. Feit is wel dat volgens onderzoek tot 51% van de volwassenen met kenmerken van autisme maag-darmproblemen heeft. En ja, in vergelijking met 18 tot 27% van de volwassenen zonder kenmerken van autisme kan dat wel tellen. En ja, niet iedereen weet ook dat bepaalde voedingsmiddelen en ingrediënten die aan autisme en ADHD gelinkte symptomen of gedragingen kunnen verergeren. Suiker en kunstmatige zoetstoffen bijvoorbeeld, die kunnen de hyperactiviteit, afleidbaarheid en concentratieproblemen veroorzaken en bij kinderen ook dikwijls gedragsproblemen verergeren. Ook een no-go, en je hoeft daar ook niet per se ADHD voor te hebben, bewerkte en geraffineerde voedingsmiddelen. En eigenlijk is dat, ja, voor ons is dat dubbel zo pijnlijk, omdat wij dikwijls dopamine halen uit bewerkte snacks en fastfood, maar ze verergen dus ook bepaalde kenmerken die eigen zijn aan het ADHD-spectrum. Gluten en eiwitten, onder meer te vinden in respectievelijk tarwe- en zuivelproducten, kunnen bij mensen met ADHD sneller ontstekingsreacties teweegbrengen. En ook dat leidt tot verslechterde concentratie en zelfs problemen met motorische coördinatie. Idem voor allergenen zoals maïs, soja en eieren. Tot slot wil ik nog even meegeven dat veel mensen met ADHD vitaminetekorten hebben. Ikzelf ben daar ook geen uitzondering in. Zo'n 95%, dat is echt een waanzinnig hoog percentage van de mensen met autisme, heeft een tekort aan vitamine D. En bij beide, bij autisme en ADHD, komt ook een tekort aan B12 voor. Dus op naar de supplementen. Maar om een beetje een... Ja, dit is zo wat de theorie, de wetenschap achter autisme, ADHD en voeding. Maar ik wil nu echt wel concrete voorbeelden geven en oplossingen ook uit de praktijk gegrepen. Want het kan echt wel voor heel wat uitdagingen zorgen. En dat is voor zowel mannen als vrouwen voor alle duidelijkheid het geval. En in mijn geval is het denk ik mijn grootste aan ADHD gelinkte frustratie. Ik zal alvast een bekentenis doen. Ik ben verslaafd. Niet aan drugs, niet aan sigaretten, maar aan Cola Zero. En ik moet en zal elke dag met koffie beginnen. Ja, ik beschouw die gewoonte, want ik verkies dat woord boven verslaving, als gewoonte die eigen zijn aan mijn unieke neurochemische dynamiek. Cafeïne is een beetje mijn beste vriend. En onderzoek heeft mijn vermoeden bevestigd. Hè. Sommige mensen met ADHD kunnen een hogere tolerantie hebben voor de effecten van stimulerende middelen, zoals cafeïne dus. Ik kan zelf dus best grote hoeveelheden consumeren zonder negatieve bijwerkingen. Geef mij een tas koffie, geen deka voor het slapen gaan en ik val gewoon direct in slaap. Nu, dat is wel individueel heel verschillend, hè? Dat besef ik ook. Maar ja, het komt wel vaker voor bij ADHD'ers dat ze daar heel goed tegen kunnen. Ja, en aangezien dat cafeïne de dopamineactiviteit in de hersenen verhoogt, houdt dat ook allemaal steek. Nu, ik besef wel dat ik water zou moeten drinken, maar ik vergeet dat gewoon constant. Laat staan dat ik het interessant genoeg vind. Ik vind dat ook zo smaakloos en saai. En ja, gezien die dopamine toevoer, grijp ik automatisch naar Cola Zero. En overdag, als er naast mij een fles water staat en ik moet naar een verdiep hoger gaan om Cola Zero te gaan halen, ik zal nog steeds een verdiep hoger gaan om mijn Cola Zero kick te krijgen. Ja, ik weet het, je kunt smaakjes toevoegen aan je fles water, bla bla bla. En dat zou de beleving van water drinken iets spannender maken. Maar ja, het is mij nog niet gelukt. En nu ik het toch over die vermaledijde dopamine heb. Ik kan tijdens het eten zelf niet singletasken. Dus ik kan nooit enkel eten. En dat is ook een issue, een uitdaging die bij heel veel mensen op het ADHD-spectrum voorkomt. Ontbijt, lunch of avond, het moet in combinatie met een andere activiteit. Ik doe dat zelf voor tv. Ik vraag mezelf af waarom ik een eettafel heb. Maar ook bij kindjes zie je al dat die het dikwijls lastig hebben om bijvoorbeeld stil te zitten, deftig op hun stoel te zitten aan tafel of om aan één stuk door hun bord leeg te eten. Tot grote frustratie van de ouder natuurlijk. Ja, het heeft weinig zin om daar boos op te worden, al snap ik wel dat het soms een hele zware bedoeling is. Maar wat ik wel kan aanraden, is om het proces van eten aan tafel, om dat leuk te maken, om daar een spelletje van te maken. Telkens zoon of dochter lief een vormpje heeft kunnen maken met een deel van het bord, bijvoorbeeld met de bloemkool, moet hij het opeten. Ik was ooit samen met iemand die een zoon had met ADHD en met hem organiseerde ik wedstrijdjes om ter eerst bord leeg eten. Of dat effectief gezond was, dat laat ik in het midden. En ik zal alvast een tweede bekentenis doen die ook voor heel veel ADHD'ers blijkbaar aan de orde is. Ik kook niet. En de ADHD'ers die wel koken, daarvan weet ik dat die het dikwijls tegen hun zin doen. En dat kost ook zoveel energie. Pas op, ik kan het wel, hè. Maar ik kan het niet goed, ik kan het wel. Maar het is te overweldigend voor mij. Nadenken over een maaltijd en het recept opzoeken, de ingrediënten gaan halen in de supermarkt, alles netjes klaarmaken, bereiden en daarna afruimen, dat zijn echt veel te veel stappen voor mij. Mensenlief. Het is veel gemakkelijker om kant-en-klaar iets op te warmen, want je kunt het dan ook meteen opeten, hè, kant-en-klaar, of te bestellen. En oké, bestellen duurt dan wel langer, maar het is eenvoudiger en behelst een pak minder stappen. Ik heb daar nu wel een soort van oplossing voor gevonden. Factor van HelloFresh. En nee, dit is geen product placement. Maar Factor, ze leveren wekelijks versbereide maaltijden aan huis. Al zal het wel nooit in de buurt komen van een heerlijk thuisbereide maaltijd. En met thuisbereide maaltijd bedoel ik als ik met mijn ouders ga eten, of als ik met vrienden ga eten. Want zelf, ja, ik raak echt niet verder dan bijvoorbeeld een veggieburger en wat groenten, wat diepvriesgroenten. Dat is ook eten, hè. En het kan zelfs gezond zijn, maar ja, ik weet gewoon van mijn eigen dat ik niet meer aan kan. En dat is frustrerend, want ik zie heel veel mensen, neurotypische vrienden van mij, de zotste maaltijden op tafel toveren. Of zelfs neurodivergente vrienden die daar wel de energie voor hebben. En ja, ik ben daar echt jaloers op. Nu, tegelijk, ik besef ook, dat is mijn enige kans op gevarieerd eten, die geleverde maaltijden van Factor. Want anders neig ik toch ook altijd naar dezelfde gerechten. Er zijn ook veel mensen met ADHD die voortdurend nood hebben aan niet per se dezelfde gerechten, maar vernieuwing op hun bord en die hebben dat probleem niet. Maar zelf heb ik misschien een milde vorm van voedselneofobie, waarbij dat er een lichte of een milde angst is, zeg maar, om nieuwe maaltijden of nieuwe gerechten uit te proberen. Ik zal altijd teruggaan of teruggrijpen naar wat comfortabel en gekend is. Mijn ultieme maaltijd is spaghetti bolognese. als ik op restaurant ga met iemand na een dag die echt boordevol prikkels was, dan zal ik altijd spaghetti nemen, omdat dat mijn rots in de branding is. En mensen vinden dat soms raar, want je kunt dat toch thuis ook gemakkelijk eten. Ja, misschien is dat neurotypische logica, I don't know. Maar ja, soms is dat voor mij gewoon ja, the only way to go. Nu, pas op, hè, ik kan wel genieten van nieuwe gerechten, maar dan moet mijn hoofd leeg zijn of dan moet ik een ontspannen dag hebben gehad. Dan gaat dat echt perfect. Laten we zeggen dat ik graag de sensatie van nieuwe gerechten opzoek, maar dan binnen mijn vertrouwde comfortzone. En als ik het nieuwe gerecht in kwestie lekker vind, dan kan ik het zo regelmatig beginnen te eten dat het deel gaat uitmaken van mijn vaste selectie vertrouwde gerechten. En ik heb al gehad dat ik een bepaalde maaltijd zo vaak begon te eten dat ik het uiteindelijk kotsbeu werd en het gerecht in kwestie forever dead to me was. Die, tussen aanhalingstekens, vertrouwde maaltijden hebben vooral, in de context van ADHD, hebben vooral te maken met nood aan voorspelbaarheid en structuur. Ja, in mijn geval toch, hè. Het zorgt voor consistentie. Maar er zijn ook evengoed mensen met autisme of ADHD die hun nood aan consistentie vervullen door ervoor te zorgen dat hun bord gebalanceerd is qua hoeveelheden. Evenveel groentjes als patatjes, want anders klopt het niet. En dan zijn er nog de mensen met autisme en of ADHD die de orde handhaven door van één ingrediënt eerst alles op te eten en dan het volgende. Dus bijvoorbeeld eerst alle patatjes, dan de veggieburger en dan alle groentjes. Dat is dus blijkbaar iets typisch autistisch, hè. Ik doe dat al jaren en ik heb dit pas recent ontdekt. Er zijn ook veel ADHD'ers die zelf hun nood aan routine tegenspreken. Zij proberen dan wel graag nieuwe gerechten, maar dan zijn dan zo overprikkeld door de nieuwe en ongekende input die ze moeten verwerken. En dat zorgt dan ook voor moeilijkheden. Ik zei het eerder al in vorige afleveringen, wij zijn soms echt een wandelend paradox. Die nood aan routine en duidelijkheid kan zich trouwens ook in een andere vorm manifesteren. En dan heb ik het vooral over rigiditeit en zwart-wit denken. Als mensen met ADHD iets niet willen eten, zullen ze daar heel resoluut in zijn. Bijvoorbeeld omdat ze vegetariër of veganist zijn, of omdat ze het gewoonweg niet lusten. En ja, zelf vind ik vis echt verschrikkelijk. Niet alleen qua smaak, maar ook van de geur en textuur gruwelijk tot in de treurnis. Kunt je je inbeelden hoe het voor mij is geweest toen ik als jobstudent op de visafdeling in de lijst terecht kwam te staan? Dat was echt... Ugh. Aangezien het gezond is en mijn moeder het graag klaarmaakte, heeft ze me vroeger meermaals proberen overhalen om vis te eten. Tevergeefs. Mijn vader ging slinkser te werk toen wij op vakantie op restaurant gingen. Ik moet nog geen 10 jaar geweest zijn. Vroeg ik mij af waarom er een vismes voor mij klaar lag. En mijn vader stelde mij toen gerust door te zeggen dat het bestek dat optioneel was. Toen de ober het gerecht serveerde, rook ik echt letterlijk onraad. Maar mijn vader bleef zeggen, maar ja, ik maakte je illusies en dat is kalfsvlees. Toch liet de smaak weinig over aan de verbeelding. Het was echt onmiskenbaar vis. En hoewel dit goed bedoelde trucje de intentie had om vis aantrekkelijk voor mij te maken, heeft het mijn aversie tegen alles dat uit de zee komt verergerd. Maar zelfs als er bepaalde dingen zijn die ik wel lust, ik heb dan bijvoorbeeld over broccoli, en dat wordt één keer klaargemaakt of geserveerd aan mij met een slechte saus of er is een andere negatieve ervaring aan gekoppeld, bijvoorbeeld niet gaar genoeg of zo, dan zal ik waarschijnlijk nooit meer broccoli kunnen eten. Ik ben daar vrij extreem in en heel veel andere mensen met ADHD ook. Bijvoorbeeld, ik herinner mij nog heel goed hoe dat mijn ex-partner eens stoemp met balkjes in tomatensaus ging maken voor mij. En ik keek daar zo hard naar uit, want dat was zo lang geleden. En vroeger at ik dat, als ik als kind met mijn ouders aan de lunchgarden ging, dan at ik dat en ik at dat zo graag. En ik had daar zoveel nostalgie en heimwee naar. En dus mijn ex vroeg, kunt jij even de patatjes stoempen? En ik deed dat en ik ontdekte dat de stoemp deels uit bloemkool bestond. Een gezonder alternatief voor patatjes dus. Maar ik voelde mij daar zo... Ik was echt helemaal gans uit mijn lood geslagen. En ik wist toen al, als ik het ging proeven, dat ik het verschrikkelijk zou vinden. En dat was ook zo. En sindsdien heb ik dus ook geen bloemkool meer gegeten. Maar pas op, hè, die associaties kunnen ook positief uitdraaien. Ik lust geen zalm, maar wanneer ik het combineer met kruidenkaas, en dan heb ik het over heel veel kruidenkaas, waardoor het waarschijnlijk niet meer gezond is, dan kan ik ervan eten zonder te kokhalzen. En dat is echt een prestatie voor mij. helaas pindakaas. Pindakaas lust ik wel trouwens. Helaas pindakaas is de drempel om iets nieuws te proberen. Zeker als er iets bij zit dat je eigenlijk niet echt lust. Zo groot dat het meestal in de omgekeerde richting, de negatieve dus, werkt. Andere dingen die mijn bord niet opkomen. Rode biet, want dat smaakt naar aarde. Zoete aardappel, want dat smaakt naar pompoen en dat klopt niet. Pompoen, want het smaakt naar zoete aardappel en dat klopt niet. Spruitjes, want het zijn spruitjes. De groenten die ik wel graag eet, wortel, paprika en maïs. Ja, ik weet dat maïs technisch gezien een graansoort is, maar ik eet het als groente. Dat kan ik echt in grote hoeveelheden consumeren. Toen ik gisteren op Instagram had gevraagd naar zaken die ik tijdens deze aflevering zeker moest bespreken, kwam dat ook aan bod. Door een ouder met een kind dat op het spectrum zit. Het kind eet heel selectief, maar wil tegelijk heel veel eten van de weinige dingen die het wel lust. Ik kan u aanraden, als je je kind wilt stimuleren om iets nieuws te proberen van eten, doe dat dan in een zo vertrouwd mogelijke context. Zorg dat je kind aangename prikkels binnenkrijgt, terwijl door het bijvoorbeeld een nieuw gerecht te laten proberen terwijl het tv kijkt. Het gaat in tegen heel wat pedagogische adviezen, daar ben ik zeker van, maar ik weet gewoon dat het werkt. Als kind en als volwassene nog steeds heb ik verder nog moeite met het volledig leeg eten van mijn bord of leeg drinken van mijn glas. Ook iets waar ik geen uitzondering in ben als ADHD'er. Dat is echt executieve dysfunctie op zijn best. Als een taak visueel bijna voltooid is of lijkt, dan raken wij niet meer gemotiveerd om de laatste loodjes op te smikkelen of drinken. Dus ja, een bord soep, ik heb dat denk ik nog nooit volledig leeg gegeten. Maar ja, ik ben mij er wel van bewust. En dat vind ik dan ook als volwassene met autisme en of ADHD. Je weet wel dat bepaalde dingen moeilijk zijn qua voeding. Maar ik vind dat ik daar soms echt tegen moet vechten. Omdat ja, ik heb een te hoge cholesterol. Ik heb ook een beetje overgewicht. En ik wil liefst gezond zijn. Dus ik weet dat bepaalde zaken voor een gezond en gebalanceerd voedingspatroon, dat ik die grondig over een andere boeg moet gooien. Maar ja, dat is echt een work in progress. En op sommige momenten in mijn leven lukt dat beter dan andere. Dat is vanzelfsprekend, lijkt mij. Maar naast het eten zelf zijn er ook nog andere sensorische problemen die het gezellig samen eten, want dat is het uiteindelijk, hè, een sociale beleving eten. Sensorische problemen die dat echt geweldig hard kunnen verstoren. Ik denk dan aan misofonie. Ik ben zelf heel gevoelig voor bepaalde geluiden, smakken, het gekras van een vork of mes op het bord. Ik krijg gewoon al koude rillingen als ik eraan denk. En die gevoeligheden kunnen, voor u getest en goedgekeurd, worden opgelost door te focussen op andere prikkels. Iets lezen terwijl, zelf iets vertellen, oordopjes dragen of simpelweg op een ander tijdstip eten. En ik weet het, hè, dat lijkt asociaal, maar als je daarmee een pak frustratie en overprikkeling overkomt, waarom zou je het dan niet doen? Nu, uit eten gaan, daar zou ik een aparte aflevering over kunnen opnemen. Waar een futiel restaurantbezoek voor de meerderheid van de neurotypische bevolking een gezellige bedoening hoort te zijn, kan het voor een ADHD'er de meest stressvolle gebeurtenis ooit zijn. Veel ADHD'ers vervullen hun nood aan voorspelbaarheid door op voorhand het menu online te bekijken. Maar dat is ook, ja, zelfs dat is geen sinecure, want soms is het er niet meer of is het een oud menu dat online stond. En daarnaast zijn er nog een heleboel andere ongekende variabelen. Is het luid in dat restaurant? Moet er lang worden gewacht op de bestelling? De wc, is die vlot makkelijk terug te vinden? Waar kan ik mijn jas ophangen? Enzovoort, enzovoort. Ik weet dat het misschien raar klinkt, maar het kan nuttig zijn om op voorhand research en zelfs prospectie te doen. Vraag bij vrienden en familie welke ervaring zij hadden in restaurant X. Of ga eerst voor een drankje in brasserie Y alvorens je de week nadien met je gezelschap komt eten. Een goede voorbereiding is het halve werk. Als de problemen waar ik het net over had, als die echt uit de hand lopen, dan kan de moeilijke relatie met voeding ook een stoornis worden. En in sommige gevallen is het feitelijke eetpatroon niet de oorzaak hiervan, maar wordt eten zelf gewoon een copingmechanisme. Eten kan regulerend werken, hè? Het zogeheten emo-eten klinkt iedereen bekend in de oren. En dat is helaas onschuldiger dan je zou denken. Hoewel dat nog niet voldoende werd onderzocht, zou er een verband bestaan tussen ADHD en een verstoorde lichaamsbeleving, morfodysforie of BDD in het Engels, BDD. Dat houdt in dat we overmatig gefocust zijn op ons uiterlijk en dat we denken dat één of meer lichaamsdelen afstotelijk zijn, terwijl buitenstaanders meestal niks opmerken of dat we onszelf dikker of dunner zien dan we werkelijk zijn. Body dysmorphia. Vermoedelijk zouden die eerder, waar ik het eerder over had, de proprioceptie, de proprioceptie, de hyperfocus op details en controledrang daarin een belangrijke rol spelen. En ja, op zijn beurt kan dat leiden tot echte eetstoornissen en zelfs depressie. En ja, dan weet je dat eten een obsessie is geworden en op dat moment is het echt wel tijd om aan de alarmbel te trekken. Bij mij was een ongezonde dynamiek met betrekking tot voeding al op jonge leeftijd zichtbaar. Al op mijn 8 jaar was ik bezig met of ik wel mager genoeg was. Ik had ook altijd al uitgesproken maaltijdvoorkeuren en vergeleek mezelf voortdurend met andere mensen. En op latere leeftijd kreeg ik ook echt last van regelmatige eetbuien die een decennium geleden, en nu ook trouwens, een plotse gewichtstoename hadden teweeggebracht. En dat jaar studeerde ik ook af van de hogeschool en moest ik op zoek naar mijn eerste job. En dat gaf mij allemaal zoveel nervositeit dat mijn eetgewoonten voorwerp werden van controle. Ik had mezelf een strikt voedingsschema opgelegd. Op weekdagen maximaal 1200 calorieën per dag. Ik ben maar 1,61 meter, dus dat was nodig volgens mij. Tijdens het weekend mocht ik dan tot 2000 per dag innemen en respecteerde ik dat schema niet, dan strafte ik mezelf. Maar boekte ik resultaten, dan vond ik me echt voldaan. En ja, alsof ik succesvol was in het leven en alsof ik meer waard was. Fucked up. En ook tijdelijk, want in enkele maanden tijd verloor ik niet alleen 12 kilo, ook mijn zelfbeeld moest eraan geloven. Dat is dan nog het ironische van al. Hoe meer gewicht ik kwijtspeelde, hoe maniacaler en hoe obsessiever dat ik werd. Ik wilde altijd meer. Ik wilde altijd mijn grenzen blijven verleggen. En dat was echt, leek echt een straatje zonder eind te zijn. En ja, nog steeds blijft dat een aandachtspunt voor mij, mijn relatie met voeding. Ik kan periodes hebben dat ik heel weinig eet, periodes waarin ik heel veel eet. Het is in ieder geval niet ideaal, laten we het zo zeggen. Maar om even tot to the point te komen. Als ik zeg eetstoornissen bij autisme en ADHD, dan zien we er verschillende terugkomen. Bij ADHD zien we heel vaak bulimie terug, waarbij iemand terugkerende eetbuien heeft gevolgd door opzettelijke handelingen zoals braken of vasten die de opname van het voedsel compenseren en mogelijke gewichtstoename verhinderen. Ook binge eating disorder is zeer courant. Dat zijn dezelfde eetbuien als bij bulimie, maar dan zonder compensatiedrang, dus gewoon eten. En dat is iets dat ik heel veel heb. Autisme gaat dan weer dikwijls in de praktijk gepaard met anorexia nervosa, waarbij de angst om bij te komen ervoor zorgt dat er weinig of zelfs niet wordt gegeten. En bij zowel autisme als ADHD is er ook ARFID, in het Nederlands de selectieve eetstoornis, een terugkerend gegeven. En daarbij is er sprake van een beperkte voedselinname en vermijding zelfs van bepaalde soorten voedsel vanwege ja, een gebrek aan interesse in eten, een gebrek aan eetlust of misselijkheid bij het eten. Echt een heel selectief eetpatroon. En de cijfers zijn, ja, ik vind dat toch zorgwekkend, die cijfers. Huidige schattingen van de prevalentie van autisme bij eetstoornissen, dus mensen die eetstoornissen hebben en waarbij ook autisme is vastgesteld, gaan zelfs tot 37% en 53%. Maar gezien de onderdiagnostiek van autisme bij vrouwen, is dat waarschijnlijk een onderschatting. Er is ook zo'n getuigenis trouwens in mijn boek van iemand die eerst de eetstoornis had en later werd er dan pas gedacht aan autisme. En het is wel heel belangrijk dat de eetstoornis binnen dat autisme of binnen de ADHD gekaderd wordt. Want iemand zonder autisme met een eetstoornis moet je vanzelfsprekend anders begeleiden dan iemand met autisme en een eetstoornis. In de praktijk is er wel minder onderzoek gedaan naar het verband tussen ADHD en eetstoornissen. Er is bijvoorbeeld wel geweten dat binge eating disorder vaker voorkomt bij ADHD. Maar er zijn wel recente studies die een aanzienlijke overlap tonen. Het ontwikkelen van een eetstoornis is 3 tot 6 keer groter in de ADHD-groep. En zowel ADHD als autisme-gerelateerde gedragingen blijken ook bij te dragen aan de ernst en het chronische karakter van eetstoornissen. Dus dat betekent We hebben heel weinig geluk. Nee, serieus. Er is zelfs driedubbele pech voor vrouwen met een onveilige hechting. Zij zouden meer geneigd zijn om zichzelf te vergelijken met anderen, wat hen nog kwetsbaarder maakt voor het ontwikkelen van eetstoornissen. Als je meer wilt weten over hechting trouwens, check dan zeker mijn vorige podcast, De complexe relatie tussen ADHD en hechting. Tot zover het stukje over eetstoornissen en de manier waarop eten een obsessie en een verslaving kan worden. Gelukkig kan het wel gezonder. Er zijn altijd manieren voor ADHD'ers om hun eetgewoonte over een ander boeg te gooien. En terwijl ik deze profetische woorden zeg, hoop ik dat er iemand mij benadert en zegt, ik heb de oplossing gevonden, want ik heb al zoveel geprobeerd om een duurzaam en gezond voedingspatroon te handhaven zonder succes. Soms lukt het mij wel, hè? Maar dat is ook weer zoiets typisch aan ADHD en autisme. De motivatie en de manier waarop wij dit doen, is heel inconsistent. Op sommige dagen, sommige weken lukt het wel. Maar dan is er één dag waar we zo het een beetje laten afweten. En dan, ja, dan is het verpest en dan kunnen we heel moeilijk de draad weer oppikken. Ook heel typisch. Tegelijk wil ik ook meegeven dat heel veel neurodivergenten die worstelen met het handhaven van een gezond voedingspatroon, dat die heel veel van die goed bedoelde adviezen krijgen. En dat zijn dan toch ook wel dikwijls de tips die voor het neurotypische goed werken, maar minder geschikt zijn voor mensen met autisme en of ADHD. Zo van, ja, je moet gewoon een planning opmaken, dit, dat. Maar ja, allee, gewoon is dat niet. Zeker voor mensen zoals ik die alleen wonen, is dat echt wel een struggle. Toch wil ik wel een aantal tips meegeven die wel doeltreffend lijken te zijn, op basis van gesprekken die ik heb gehad, op basis van wat ik heb gelezen online, enzovoort. Meal prepping bijvoorbeeld. Waarbij dat je dus op voorhand de tijd neemt om gerechten te bereiden en ze in te vriezen, bijvoorbeeld op een zondag. Dat is een bekende, maar ik moet natuurlijk wel graag willen koken. Als je hiervoor de financiële middelen hebt, kun je ook gebruik maken van HelloFresh. Gewoon via Deliveroo gezonde maaltijden bestellen. Maar dat wordt wel een heel dure bedoening, dat besef ik ook. En dan is er nog intermittent fasting. Dat blijkbaar toch wel heel goed zou kunnen zijn voor volwassenen met ADHD. Ik zeg wel bij volwassenen, want onder de 18 jaar is dat toch niet aangewezen. Het zou de darm-hersenverbinding verbeteren. En dat zou dan weer op zijn beurt de neurotransmitter serotonine verhogen. Die is aangetoond dat het symptomen van focus, depressie en angst verbetert. Zot, hè? Ja, ik heb wel intermittent fasting geprobeerd, maar ik moet zeggen, en terwijl zie ik hier in mijn ooghoek een zak chips liggen. Heel grappig. Eigenlijk niet grappig, want ik heb daar zin in. En ja, ik zou het beter niet doen, want het waren net feestdagen. Maar bon, we zijn aan het afwijken hier. Ik heb intermittent fasting geprobeerd. Ik was zo grumpy tegen 11 uur 's ochtends dat ik echt iemand de kop kon inslaan. Dus voor mij was het toch niet echt het redmiddel. Tot slot is er nog het keto-dieet. En dat zou zelfs de cognitieve functies bij ADHD'ers drastisch verbeteren. Zo zouden dus mensen zijn met autisme en ADHD die door keto minder hyperactief of minder impulsief gedrag vertonen. Ik las zelfs op Reddit dat iemand het had geprobeerd en minder last had van brain fog en beter sliep. Dat is toch echt zot. Ah ja, en ecologisch is het alles behalve, maar ik probeer mijn groenten zoveel mogelijk voorgesneden te kopen, omdat het dan weer een stap minder is om in het klaarmaken van een bepaalde maaltijd. Ja, niet duurzaam dus, maar gotta pick your battles. Er is ook veel te doen rond intuïtief eten. Dat kan zowel voor- als nadelen hebben. Dat is dus heel individueel afhankelijk. Sommige mensen ervaren er minder stress door, hebben er een betere zelfregulatie door. Maar voor mij is dat toch moeilijk. Omdat, ja, ik weet nooit, heb ik honger of heb ik hoesting? Ik heb ook wel nood aan zo'n vaste structuur om zo 's morgens, 's middags en 's avonds te eten. En als ik intuïtief ga eten, volgens mij zou ik gewoon de hele tijd boefkicks hebben. Ik weet het niet. In elk geval, ik hoop dat jullie hiermee een beetje meer weten over voeding en ADHD en ook de nodige handvatten hebben om bepaalde uitdagingen te minimaliseren of problemen te voorkomen. Als je vragen hebt, dan mocht je die uiteraard steeds stellen op sociale media of in de Outcast-groep. Of je mocht hieronder op Spotify in de Q&A reageren. Ik ben altijd heel blij om jullie reacties te lezen. En ik hoop dat jullie er volgend jaar, de eerste podcast van 2024, collectief opnieuw bij zijn. Want ik geniet hier heel hard van en ik hoop jullie ook. En ik heb hier nu mega veel honger van gekregen. Tot de volgende! Oh,